Ja, het tweede gedeelte, hè. U weet het allemaal. Het is zoiets als u vraagt en wij draaien, maar niet zoals bij de kamer. Hè. U vraagt en we draaien eromheen. Ik zal proberen netjes te zijn, kort te zijn, duidelijk te zijn. Schriftelijke vragen gaan voor, persoonlijke vragen worden niet beantwoord. Wat is nummer 1?
De beschreven maatschappijvorm doet me denken aan de middeleeuwen. Kastelen met een complete leefgemeenschap en trekkende werklieden. Vrijmetselaars, klopt dat?
Er is wel een klein verschil. Ik zou zeggen, het grote verschil ligt waarschijnlijk in het feit dat de middeleeuwen eigenlijk nog bestonden door roofridders die hun roof gelegaliseerd hadden. Terwijl je tegenwoordig dus eigenlijk geen ridders meer hebt. Ridderlijkheid is een beetje, moet ik zeggen, niet meer in. En roof, dat zal steeds minder getolereerd worden. Zodat je eigenlijk een gemeenschap krijgt die bepaalde middeleeuwse aspecten heeft. Maar die gelijktijdig, door het overwinnen van afstand, wat in die tijd dus niet bestond, een veel groter geheel vormt dan in die middeleeuwen denkbaar was. En waarbij men dus veel meer ook onder invloed staat van datgene wat elders gebeurt.
Zal er naast het voorbeeld van China nog andere maatschappijvormen uit de onderontwikkelde landen komen die aanslaan en zullen toepassen?
Die zijn er wel, ja. Bepaalde delen van India en zelfs een deel van Pakistan vinden we op het ogenblik op kleine coöperatieve gemeenschappen. Zijn er voornamelijk landbouwgemeenschappen met hele kleine industrietjes erbij. Maar die beginnen al een heel klein beetje te lijken op datgene wat ons voor ogen stond. Ja. Dus er zijn meer van die dingen. En ik denk dat wanneer je gaat kijken in bepaalde delen, zelfs van de Verenigde Staten. Hè, daar kun je, ja, het zijn hippiegemeenschappen of hoe noemen ze dat tegenwoordig. Hè, mijn en tweede puntgemeenschappen mag ook hoor. Maar die dus eigenlijk een gesloten gemeenschap beginnen te vormen. En die daar heel aardige successen mee boeken. Dus het is mogelijk. En het ontstaat niet alleen in één land. Het ontstaat overal. En als ik mijn voorzeggen goed begrijp, is de uitzondering alleen deze. Dat in China een hele gemeenschap met een zeer grote bevolking, honderden miljoenen, dus eigenlijk gelijktijdig aan een reeks invloeden onderhevig is geweest, waardoor algemeen en niet bij wijze van uitzondering zo hier en daar die gemeenschapjes zich aan het vormen zijn.
Verwacht u dat revolutionaire vrijheidsbewegingen in ontwikkelingslanden onder Aquarius ook meer volgens het uitholingsprincipe zullen plaatsvinden en minder met bloed vergieten?
Een revolutionaire beweging is altijd een beweging die ten doel heeft onder het mom de massa te helpen, degene die nu de macht hebben van die macht te beroven, om daarvoor zelf een machtspositie te gaan bekleden. Dat is de eigenaardigheid van elke revolutie. Je draait de zaak wel op zijn kop, maar degene die in het midden zitten krijgen nog steeds de klappen. Dus ja, dat uitrollingsprincipe en zo. Nee, er ontstaat een uitrolling van de machtsstructuur, waardoor in feite revoluties niet meer lonend zijn. Maar waardoor gelijktijdig regeringen alleen hun schijn van macht kunnen handhaven door te beantwoorden aan de veranderingen in de massa. En niet meer in staat zijn hun wil aan de massa op te leggen zonder meer, zoals nu vaak gebeurt.
Betekent het wegvallen van gevestigde structuren naast een grotere vrijheid voor de individu niet ook een grotere kans op ontstaan van terreurgroeperingen? En brengt toenemende vrijheid niet ook het vrijelijk beschikken over vuurwapens en dergelijke met zich mee? Staat u in de geest een dergelijke ontwikkeling in alle ernst voor?
Ja, eerlijk gezegd wel. Natuurlijk is er een kans op terreurgroepen. Maar kijk, een terreurgroep kan pas terreur uitoefenen omdat ze over middelen beschikt die de anderen niet toegestaan is te hanteren. Maar als een terreurgroep met tegenterreur te maken krijgt overal waar ze optreedt, dan is er binnenkort geen terreurgroep meer of alleen een ex-terreurgroep. En dat is met wapens ook. Als je iedereen wapens geeft, zullen er in het begin ontzettend veel slachtoffers vallen. Zonder meer. Want iedereen denkt dat de ander eigenlijk verkeerd doet wanneer je schiet. Maar herinnert u zich misschien nog die verhalen over Virginia en zo? Die begintijd, iedereen was gewapend, hè? Er is nog nooit een zo hoffelijke gemeenschap geweest als daar. De mensen waren uitermate beleefd. Waarom? Omdat onbeleefdheid resulteerde in een duel. Het is gemakkelijk genoeg om binnen te lopen in een bank, hè, met een pistool of een machinepistool in je handen en te zeggen, dit is een overval, handen omhoog. En dat is natuurlijk heel aardig, zolang je weet dat er misschien één of twee gewapende mensen zijn. Maar stel je nou besfeer voor een nieuw jaar dat je daar begint. Dit is een over, kletter, kletter, kletter aan alle kanten. Oma haalt een pistool uit het breiwerk, niet waar? Ja. Dan heeft dat geen zin meer. Met andere woorden, er zullen in het begin slachtoffers vallen, natuurlijk. Maar wanneer duidelijk wordt dat misbruik zichzelf bestraft, vallen de misbruiken meestal mee. Maar de vrijheid wordt wel veel groter. Trouwens, één gek ding. Mag ik vragen? Ja. Nee, er zijn een hele hoop regeringen die zijn zo democratisch dat zij beweren de wil van het volk voortdurend te vervullen. Waarom gunnen ze die mensen de wapens dan niet? Die ze voor andere gevallen nodig zouden hebben. Dat is heel eenvoudig. Omdat deze mensen niet zo democratisch meer zouden kunnen praten, want ze zouden meer aan hun daden gehouden worden wanneer de ander over wapens beschikt om het te doen. Dat is doodgewoon. Macht bestaat in het onmachtig maken van anderen. En dat bedoel ik heus niet de vapeurs van vroeger, want die kwamen vanuit een oude geregen cassette.
Hoe zullen maffia-achtige syndicaten in de toekomstige maatschappij benadrukt eventueel bestreden worden?
Maffia-achtige syndicaten? Nou, die zullen zich waarschijnlijk blijven handhaven, maar ze zullen steeds fatsoenlijker worden. En ze hebben één ellende. Wanneer ze gestraft worden, onmiddellijk, in de uitvoering van welk onrecht ook, wanneer iedereen die een dealer in de gaten krijgt zegt, hé, bang, niet waar? Ja, dan heb je geen dealers genoeg. Dan is er niks te dealen. Begrijp wat ik bedoel? Maar als er een hele hoop mensen zijn die zeggen, nou, ik wil graag aan een gokkast staan of ik wil roulette spelen, ze zijn stom genoeg, nou ja, dan kan het syndicaat daarvoor zorgen. Er zal er geen ruzie over komen. Maar hoe eerst er vals gespeeld wordt, dan valt er dood. Het is toch eigenlijk een terreurgroep. Maffia-achtig syndicaat is een terreurgroep. En dat is een terreurgroep die alleen kan bestaan omdat zij tegen de regels handelt, krachtens de mogelijkheden of middelen die haar niet wettig zijn gegeven. Op het ogenblik dat die mogelijkheden en middelen wettig worden, hebben ze geen poot meer om op te staan. Als ze morgen zeggen, wij gaan voor verslaafden. En dus zonder gekheid, nou, ik wil geen ruzie maken met iemand hoor. Goed luisteren. Wij gaan voor verslaafden tegen een zeer redelijke prijs beschikbaar stellen wat ze nodig hebben. Dan komen er nog veel meer verslaafden, maar de syndicaten zijn weg. En als je de mensen ook nog zo verstandig kunt krijgen, dat ze zeggen, nou ja, waarom zouden we eraan beginnen? Niet waar? Maar ja, dat is ook wel lastig als een staat het verkoopt, wil een staat eraan verdienen. Neem nou bijvoorbeeld tabaksaccijns, alcoholaccijns, niet waar? Ze doen dat natuurlijk, ze maken dat duurder om uw gezondheid te beschermen. Maar als u ze gelooft en u gebruikt het niet meer, dan zitten ze wel met een gat van een miljard. Ja, en zo brede stoelen hebben ze nou ook niet, dat ze dat kunnen parkeren. Ja. Goed.
Hoe ziet u de macht van de banken, met een geldhandel enzovoort, verzekeringsmaatschappijen en dergelijke gebroken, althans uitgehold worden, behalve door algemene mentaliteitsverandering? En hoe zal het gaan met de macht van het internationale bankwezen?
Nou ja, kijk, dat bankwezen, dat schrikt zich wezenloos op het ogenblik dat de mensen beseffen dat het dwaas is om eerst geld te investeren tegen minder dan je er eigenlijk mee zou kunnen verdienen, om daarna te gaan lenen tegen meer dan je er uiteindelijk mee verdienen kunt. En dat is nu de hele macht van het bankwezen, dat ze je dus net zoveel geven dat je denkt het is lekker makkelijk, en gelijktijdig je zoveel vragen dat je denkt het is nog net doenlijk. Op het ogenblik dat de mensen begrijpen dat ze niet reëel zijn, dan kunnen ze alleen nog maar gaan investeren in maatschappijen die failliet gaan. Dat doen ze ook niet. Dus wat krijgen ze dan? Minder kapitaal, minder invloed en de directeuren waarschijnlijk een broert en bij ons een heropvoeding.
Geldt het ook voor verzekeringsmaatschappijen?
Verzekeringsmaatschappijen zijn gebaseerd op een de burger bijgebracht gevoel van onzekerheid, dat hij daardoor geneigd is ten aanzien van anderen waar te maken. Met andere woorden, het feit dat er een verzekering tegen diefstal is, zorgt ervoor dat mensen diefstal in feite zien als iets wat niet zo erg is. En wanneer je tegen autoschade en schade aan derden verzekerd bent, nou ja, dan druk je misschien wat meer door. Niet dat je een ongeluk wil maken, hè, maar als er wat gebeurt, ben je gedekt. Ja, vroeger was dat anders. Vroeger was het heel anders. Was je erg voorzichtig? Want je kon je niet verzekeren, niet waar? Oh, dat is zo erg. De meisjes vroeger die kregen dat zelfs te horen, niet waar? Ja, heel voorzichtig hoor. Er is geen dekking. Ja, nou, het is zo.
Goed. Wat gebeurt er met de invloed van machtige geheime gemeenschappen zoals de Bilderberggroep of de Vrijmetselaars?
In de eerste plaats, of de macht van de Bilderberggroep en ook van de vrijmetselaars alleen maar negatief benaderd moet worden, is een vraag. In de tweede plaats echter, wanneer de invloed die dergelijke groepen uitoefenen alleen te danken is aan het onvermogen tot persoonlijk reageren van anderen, dan zal bij het toenemen van een persoonlijk reageren van anderen die macht als vanzelf veranderen. En dan kan ze misschien in plaats van een gezaghebbende geheime functie een meer openlijke raadgevende functie worden. Nee, maar.
Zullen huwelijk en gezin de twee hoekstenen blijven van de toekomstige maatschappij? Waarom is het gezin altijd de basis geweest van de Rooms-Katholieke Kerk en mocht daar niet aan getornd worden?
Ja, kijk, dat komt natuurlijk wanneer je zelf het celibaat als noodzakelijk begint te zien. Moet je toch een zieltjesfabriek hebben. Maar ik geloof dat in heel veel gemeenschappen, en niet alleen godsdiensten, het gezin als een basis wordt beschouwd. En waarom? A. Het zorgt voor aanwas. B. Er is binding, aansprakelijkheid van de gewone man, waardoor hij minder vrijheid heeft tot reageren. En van die vermindering van vrijheid kan gebruik worden gemaakt om hem lasten op te leggen die hij anders niet zou accepteren. En wanneer u zegt, blijft dat zo? Ik denk dat de man-vrouw relatie zeer zeker zal blijven bestaan. Het gezin, misschien niet meer officieel goedgekeurd, laat staan met kerkelijk stempel. Maar de mensen zijn nu eenmaal zo dat ze op een gegeven ogenblik aan elkaar genoeg hebben. Hè? En als er dan wat bij komt, dan hebben ze ook zorgen genoeg ook. Dus die hebben niks meer nodig. Waarom zou dat anders worden? Dat ligt in de aard van de mens. En dat er daarnaast dus andere gemeenschapsvormen kunnen ontstaan, En trouwens, tegenwoordig, hoe heet het bij jullie? Een latrelatie. Ja. Nou ja, goed. Je begint misschien met een lat en je eindigt met een plank. Hè? Of je moet een bord voor je kop hebben. Maar... ik wil doodgewoon dit zeggen. En dan moet je eventjes luisteren. Hè? Mensen zijn mensen. De officiële maatschappelijke vormen zijn niet bepalend voor de feitelijke menselijke verhouding. En dit wil zeggen dat een huwelijk, of het nu officieel is of niet, tussen mensen zal kunnen bestaan en blijven bestaan, ongeacht de situatie waarin de mensheid als geheel verkeert. Het wil ook zeggen dat de dwangsituatie van huwelijk, of de bezitscombinatie door huwelijk, zoals die gebruikelijk zijn geweest, weg zullen vallen, zodat we eigenlijk een betere kant uitgaan, omdat dan de werkelijke drijfveer inderdaad genegenheid is. En ik dacht dat dat een vooruitgang zou zijn. Want de mensen vergeten het wel eens. Maar een werkelijke gemeenschap bestaat niet uit een paar materiële verschillen van ondergeschikt belang die worden gebruikt tot weer een keer aanvulling. Die bestaan eenvoudig uit een geestelijk en mentaal elkaar zodanig aanvullen en accepteren dat daardoor een geheel ontstaat dat geestelijk en zelfs mentaal grotere betekenis en mogelijkheden bezit dan elk van de delen afzonderlijk. Nou ja, goed, het was ernstig hoor, maar ik kan er ook niks aan doen, die is waar. Maar...
hoe zullen raciale tegenstellingen, zoals in Zuid-Afrika, zich ontwikkelen?
Ja, een beetje moeilijk. Laat ik zo zeggen, degenen die de troepelen overleven, zullen ontdekken dat ze eigenlijk een plaats van gelijkwaardigheid kunnen en willen innemen. En dat is natuurlijk een moeilijke. Maar je kunt niet zeggen, Zuid-Afrika, de blanken zijn slecht, en je kunt niet zeggen, alle kleurlingen zijn goed. Op het ogenblik heb je een situatie waarbij de kleurling niet in staat is om zichzelf de middelen te verwerven, waardoor hij mentaal, qua weten enzovoort, de gelijke kan zijn voor de blanken. Dientengevolge zou nu een verdrijven van of vermoorden van de blanken alleen voeren tot een enorme terugval van de gekleurde bevolking. Maar aan de andere kant zou je ook moeten begrijpen dat er althans een aantal kleurlingen zijn, ook onder de bosjesmannen, die mentaal, qua kennis en ook qua mogelijkheden, de gelijke of zelfs de meerdere zijn van bepaalde blanken. En die kunnen dus vervangen worden. Die blanken bedoel ik. En die kant zou je ze dan moeten geven. Aangezien dat op allerhand gronden wel niet zal worden doorgevoerd, moeten we rekening houden met enkele bloedbaden van behoorlijke betekenis. Maar ik geloof niet dat we zover zullen komen dat Zuid-Afrika de blanken uitroeit. Integendeel, de leiders die er zijn, hebben voldoende begrip om te weten dat ze de blanken met hun kennis en hun mogelijkheden nodig hebben, willen ze een maatschappij bouwen die in een moderne wereld kan blijven bestaan.
Wat vindt u van de opkomst van het alternatieve voedselcircuit, zoals natuurvoeding, winkels en andere mens- en milieuvriendelijke ondernemingen? Hoe ziet u de toekomst hiervan? Wordt volgens u het goddelijke besef hier goed uitgedragen?
Even. Ik vermoed dat er een stukje natuurlijk voedsel was in het verkeerde keelgat. Luister, op zichzelf heb ik er niets op tegen dat mensen zich natuurlijker en juister gaan voeden. Dat is goed voor hen zelf en het is beter voor de wereld. Maar op het ogenblik dat je spreekt van een alternatief circuit, komt er iets anders bij spelen. Daar gaan belangrijkheden mee spelen Daar gaat winst mee spelen en wat dat alles meer is. Het resultaat is dat u nu bespoten, niet bespoten groenten kunt kopen in een alternatief circuit. Met andere woorden, dat je bedonderd wordt waar je zelf bij staat op idealistische grondslag. Kijk, dat hoort niet. En aangezien daarnaast in de alternatieve voeding diëten zijn, die voor iemand levend op deze gemiddelde breedtegraad, niet waar, eigenlijk eerder gevaarlijk en ongezond zijn dan gezond, vraag ik me wel eens af of het eigenlijk niet meer een mode is dan een verstandige ontwikkeling. Er zijn mensen die zeggen, je moet voornamelijk zaden eten. Nou ja, misschien studeren die voor een volgende incarnatie als kip. Maar een mens heeft nu helemaal niet de zaakdruk dat zonder meer dat voedsel kan verwerken. Bovendien omvat dat voedsel een aantal zo moeilijk oplosbare stoffen dat de mens van de daarin aanwezige mogelijkheden te weinig gebruik kan maken. Ook al is het dan geflukt en gevlocht en weet ik wat nog meer. Maar ja, uiteindelijk zijn ze zoveel stommer dan de mensen die in plaats van een stevige snee normaal volkoren brood, hoe heet het ook weer? Crispies, crunchies, krappies, nou ja, noemt u ze maar op. Zitten te herkouwen. Ik vind het niet ideaal, nee.
De overleden Franse president de Gaulle sprak onlangs vrij uitvoerig via een jong Haags transmedium, mede naar aanleiding van de dood van de Russische premier Andropov, die ze net opgehaald hadden en onderling nog eens het een en ander besproken en uitgewisseld. Inmiddels geleerd hebben dat galafeesten, banketten, ridderordes en nog meer van dat soort flauwekul er niet toe doen en gevoelens en tijd hebben voor anderen veel belangrijker zijn, oefende hij nu met anderen, met gedachtekrachten en dergelijke invloed uit op de Amerikaanse collega-auteur, in de hoop dat deze, niet door ziekte of dood, het veld zou ruimen. Te veel speelbal van zijn adviseur zou zijn. Hebben deze waarschijnlijk goed bedoelde gedachte-invloeden concreet effect, of zijn ze bijkomstig, vergeleken bij de inwerkingen van de broederschap bijvoorbeeld?
Nou, ik denk dat ze voorlopig nog wel bijkomstig zijn. Maar ja, dat is echt de goal, hè? Hand en neus en hij steekt hem ook overal in. Ja. Het karakter van de man, dat kun je niet kwalijk nemen. Hij leert nog wel meer bij.
En wat voor sfeers verkeren deze mensen nu?
In de grens van laagse beland. En wat Andropov betreft, die zit nog iets lager. Dus ik neem aan dat de goal hem alleen kan bereiken door slechts zijn voeten in het licht te laten. U vraagt en ik geef antwoord.
Wanneer zal de maatschappij voor de slachtoffers gaan zorgen? Waar zal een begin gemaakt worden? Zullen rechters dan geheel overbodig worden? Een bepaalde mate van rechtspleging zal toch altijd blijven bestaan? Zal het strafrecht geheel verdwijnen?
Nou, voorlopig niet. Al is het alleen maar uit standpunt van werkverschaffing. Nee, u moet het zo zien. Er blijft natuurlijk wel een algemene rechtsorde bestaan, tot het ogenblik dat werkelijk elk nationaal bestuur weg is gevallen. En dan blijft er ook geen wet meer bestaan. Maar die wet heb je niet nodig. Wanneer zal men voor de slachtoffers gaan zorgen? Heel eenvoudig. Op het ogenblik dat de mensen begrijpen dat het verstandiger is medelijden te hebben met een slachtoffer dan met een dader. En dat men de dader niet dient te beoordelen aan de hand van zijn innerlijke structuur of status, maar slechts aan de hand van de resultaten die hij maatschappelijk daarmee veroorzaakt. En dan zal men moeten nagaan in hoeverre men de slachtoffers kan helpen, inderdaad. Maar als je de slachtoffers gaat helpen, dan wordt je mogelijkheid om de dader te helpen minder. Op het ogenblik is de maatschappij nog steeds banger voor daders dan voor slachtoffers.
Ja, wel zal de wetgeving van de toekomst eruit zien? Zal het eens op individuele vrijheid gebaseerd zijn?
Nu vraagt u me iets wat ik niet kan beantwoorden. Wetgeving is namelijk niet veel anders dan een poging om dingen te herformuleren die al lang tevoren geformuleerd zijn en dan de uiteindelijke formulering als een vernieuwing van het oude voor te stellen. Dat is dus of dat je zegt, nou ik heb nog een prakje van gisteren, maar als ik er nou opwarm en ik gooi er een kliek mayonaise op, is het wat nieuws. Wanneer je uiteindelijk ontdekt dat wetten niet worden ingehouden, om welke reden dan ook, dan kun je kiezen voor een strikte toepassing van die wet, ondanks de veelvuldige overtreding, of een tenietdoen van die wet, zodat er geen overtreding plaatsvindt. Begrijp je wat ik bedoel? Dan blijkt dat er maar heel weinig dingen de moeite waard zijn om daar werkelijk alles voor in te zetten, om ze door te zetten, ook wanneer de meerderheid zich daar niet aan houdt. Dat zijn de wetten die overblijven. En die wetten zullen dan, omdat elk gezag, hoe beperkt het ook mogen zijn, afhankelijk zal zijn van degene die dat gezag uiteindelijk verlenen, of men het toegeeft of niet, zal men die formuleringen zodanig gaan veranderen dat inderdaad een veel grotere persoonlijke vrijheid ontstaat, dat gelijktijdig een veel grotere persoonlijke aansprakelijkheid algemeen wordt erkend, en dat zijn die daden welke buiten de eigen mogelijkheid vallen tot voorkoming of bestraffing aan de gemeenschap zullen worden overgelaten, die daar dan via haar wetten een bestraffing voor tot stand brengt.
Welke visie hebt u in uw wereld met betrekking tot het principe van de scheiding der machten, wetgevend, uitvoerend en rechterlijke macht? Kunnen we in de toekomst iets geheel nieuws of anders verwachten? Of varianten?
Nou, ik geloof dat u die scheiding wel kunt vergeten. Op het ogenblik namelijk dat je begint met die scheiding, ben je bang dat één van die machten zal overheersen. Wanneer de macht van alle delen steeds minder wordt, zullen ze vanzelf samen gaan werken. Ze worden dus weer een eenheid. Er is geen feitelijke scheiding van machten, ook wanneer die officieel nog bestaat. En dat impliceert dat na de vereenvoudiging uiteindelijk één macht overblijft, zo je deze al macht mocht noemen. Eén structuur.
Uw visie graag op de prestatiemaatschappij met haar sterke bijeffecten, onder andere op mensen privéleven. Dat is eigenlijk de oorsprong hiervan, van de prestatiemaatschappij.
Ja, de prestatiemaatschappij is ontstaan op het ogenblik dat de slaven vrij werden en dus een vergoeding kregen voor hetgeen ze vroeger hadden gedaan om in leven te kunnen blijven. Vanaf dat ogenblik wilde iedereen meer hebben. Daardoor presteerde men steeds meer en presteerde men vaak ten koste van de prestatiemogelijkheid van anderen. En zo werd uw prestatiemaatschappij opgebouwd uit de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid. En deze zal blijven bestaan tot het ogenblik dat men beseft dat kapitaal in feite overbodig is op het ogenblik dat arbeid geen eisen stelt, maar vanuit zichzelf noodzaken waarmaakt.
Tot voor kort waren ondernemers mensen die alleen maar uit waren op winst ten koste van mens en samenleving. Nu worden ze gezien als de potentiële redders van de vaderlandse economie. Is dit terecht?
Nee, is niet terecht. Ligt eraan wie het hoogste woord heeft op een gegeven ogenblik. Kijk, een werkgever is altijd iemand geweest die in een zekere mate verantwoordelijkheid voelde voor zijn arbeider. De een meer, de ander minder. En de werkgevers en de werknemers zijn altijd mensen geweest die, hoe dan ook, graag een beetje meer wilden hebben dan in feite toekwam. En nu op het ogenblik zitten we in een situatie waarbij je dus zegt, we hebben die werkgever nodig, om de doodeenvoudige reden dat de werknemer alleen werk wil aanvaarden wanneer er een werkgever achter zit die garandeert dat hij krijgt wat hij misschien niet eens verdient. Dat is de hele redenering.
Zijn de termen werkgever en werknemer zelf wel
Moet een beetje opgeschieten, joh. Hey. Ja, juist. Nou, ik zou het niet willen zeggen. Want per slotverrekening, de werkgever geeft geen werk, maar neemt zijn aandeel. En de werknemer neemt geen werk, maar hij werkt in de hoop zo nu en dan het ervan te kunnen nemen. Rest maar jezelf uitzoeken. Volgende.
Hoe kan onderwijs aangepast aan de behoeften van staat, kerk en bedrijfsleven hier los van komen? Ziet u dit in de toekomst ook gebeuren?
Elke vorm van onderwijs is niets anders dan een verlengstuk van de ouderen. Of deze nu georganiseerd zijn als staat, kerk of als een klein groepje, doet niet ter zake. Het kind krijgt de opvoeding van de ouders en dat komt omdat de ouders in het verleden leven en niet beseffen dat het kind naar de toekomst kijkt. Daar moet je het kind in feite discipline geven, al is dat dan misschien voor het kind schijnbaar niet zo prettig, en de zekerheid dat het beantwoorden aan bepaalde eisen, zo goed het kan, ook een waardering krijgt en mogelijkheden die daaraan evenredig zijn. Met andere woorden, wanneer het onderwijs leert zich los te maken van de willekeur en gelijktijdig zich los kan maken van de neiging om het kind ten koste van alles ervaringen die onaangenaam zijn te besparen, ontstaat een onderwijsvorm die zich wezenlijk losmaakt van staat en kerk en bedrijfsleven, en het kind zelf bepaalt dan in hoeverre het tijdens dit onderricht een richting zal kiezen, welke het zij voor de kerk, het zij voor de staat, het zij voor het bedrijfsleven, wat misschien wel voor niemand nuttig is.
De Joegoslaaf-Amerikaan Ivan Illich staat een totale ontscholing voor. Gaat dat niet te ver?
Och, als je kijkt wat het resultaat van het onderwijs nu zo nu en dan is, zou ik zeggen, waar praat de man eigenlijk over? Er is een hele hoop onderwijs dat de mensen uiteindelijk alleen maar bewust maakt wanneer ze nadenken van hun onvermogen om te oordelen. En als je dat goed nagaat, hoeft de man dus helemaal niet te zeggen, we moeten niet scholen. Integendeel, ik zou zeggen, kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn. Punt 1. Punt 2. Kinderen moeten in de maatschappij mee kunnen draaien. Zij het misschien in het begin beperkt, maar toch. En punt 3. Kinderen moeten op grond van hetgeen zij binnen het geheel volbrengen een waardering vinden die niet afwijkt van de waardering voor de prestaties van anderen. Als daar een tegemoet wordt gekomen, nou ja, dan zie ik niet eens waar je verder over praat. Maar als deze man niets geleerd zou hebben, dan zou je waarschijnlijk nooit zo'n stomme stelling zo kunnen verdedigd hebben.
Ik dacht dat de tijd van afsluiten naderde. Er zijn nog twee vragen.
Gauw dan.
Hoe is het mogelijk dat de intelligentie zo op de hoogte is met alle recente ontwikkelingen op technologisch en politiek terrein?
Eenvoudig, we hebben een hele hoop luisterposten. En als je denkt, ik krijg met bepaalde dingen te maken, dan informeer je van tevoren. En anders dan gooi je een lijntje uit, ontvang je telepathische aanvulling.
U heeft het gehad over de materiële vormgeving van toekomstige maatschappijen. Zal de geestelijke huishouding van de mens ook nog veranderen? En dichter bij het idee van een liefdevolle mensheid komen?
Een liefdevolle mensheid volgens de idealen van liefde die de mens koestert, is een illusie. De mensheid is uiteindelijk voor een groot gedeelte gebaseerd op zuiver dierlijke instincten, waaronder onder meer bezit, drang, territorium, drang, etc. Hij kan deze niet door liefde overwinnen, maar alleen door een versterking van geestelijke harmonie en eenheid. Dan ontstaat geen liefde, maar ontstaat een verminderde, eenzijdige beleving van het bestaan. Daar zelfhandhaving binnen een harmonie betekent beantwoorden aan de harmonie, ontstaat er dan wel een betere relatie tussen de mensen, een juistere samenwerking ook geestelijk gezien, maar dat wil nog niet zeggen dat ze niet zo nu en dan een neiging hebben om een ander even de grond in te trappen.
duidelijk genoeg. Nou, dat niemand zegt dat ik alleen schriftelijke vragen beantwoord, nog één vraag mondeling, en dat is dan de laatste. Dat is leuk, hè? Dat zo zegt, krijg je dan nooit tegen. En als je nou de kans geeft, dan komt er eentje toch mee aandragen, dan heb je er vijf en dan begin ik niet aan. Gaan we sluiten. U weet allemaal hoe we doen. U geeft een paar woorden, drie bij voorkeur.
Egotrippen.
Vriendschap.
Gezin.
Nou, ik zou zeggen dat het gezin in carnaval tot een uitleven komt gelijk een egotrippen. Dat is voor carnavalsdeskundigen. Carnaval, de maskerade waarin je zelf bent door niet jezelf meer zelf te zijn. Waarin je in een wereldje van schijn uiteindelijk een ogenblik jezelf bent en je herkent. Zoals je nooit zult durven zijn, zij het om het gewin of om de vrede in het gezin of om de werkelijkheid. Maar wie in zich die egotrip erkent voor wat ze is en ze herleidt tot een omschrijving van zijn eigen zijn en eigen wezen, kan die uiteindelijk toch misschien dan zonder vrees en zonder angst uit zichzelf zichzelf te zijn. En zeggen, eerlijk duurt het langst. En als je dan jezelf bent en zo vindt nieuwe kracht en nieuwe eenheid, nieuwe mogelijkheid, wordt dan niet in de mens het zijn tot deel van zijn ook zelf herrijkt. En als de mens beseft te zijn als deel van al het zijnde, wanneer hij voelt de eenheid is iets wat ook in mijzelf leeft, wanneer hij in zich zin ervaart omdat totaal in zin bestaat en alles inhoud heeft, hoe kan die mens nog ontevreden, nog zwak en ongelukkig zijn? Hij blijft zichzelf als in het heden, maar gaat zijn weg als deel van een totaliteit en leeft zo in een droom waarin hij toch zichzelf leert kennen buiten het menselijke carnaval in de sfeer van werkelijkheid als deel van eeuwigheid, een deel van eeuwig samenvloeien van al wat is en wat bestaat. Voelt hij, ik ben deel van alles. Een deel dat eigen sporen laat, die gaan door alle tijd en leven misschien. En toch slechts zeggen, het is je functie. Het is een deel van dat wat ik nog noem mijn God. Wat ik nog nu zelf dien. Maar deel van al. Een deel van al gebeuren. Deel van zinrijkheid, door mij nog langer niet beseft, vind ik in mijzelf een kracht, een vreugde en een zeker leven, dat mij tot boven leidde, boven zwakte ook verheft. Zo wil ik zijn. In schijn van carnaval, herboeren tot de werkelijkheden. Het egotrepperij ontwaakt tot deel van eeuwigheid. En zo wil ik dan zelf in kracht en liefde leven als deel van een gezin dat heet totaliteit. Ja, je moet het ermee doen, hoor. Spijt.